Welkom bij Waar Gebeurt. Een heerlijke zondagnamiddag waarbij mensen waargebeurde verhalen vertellen. In deze Waar Gebeurt hoor je niemand minder dan Chris van den Abele. En die naam zegt je misschien niet zoveel, maar als je de afgelopen jaren af en toe om 12 uur 's nachts naar het nieuws op de radio hebt geluisterd, dan ken je hem vast wel. Niemand leest het nieuws voor zoals Chris. Hij maakt van elk nieuwsfeitje een klein verhaal en bij het afsluiten stuurt hij je stevast met enkele warme woorden de nacht in. Tijdens deze Waar Gebeurt was het thema vriendschap. Chris vertelde 3 kleine verhalen over 3 vrienden van hem.
3 namen waarmee ik u heel kort kennis wil doen maken. Lucas, Yannick en Hendrik. 31 december 2019, oudjaarsavond. En ik heb dienst op de radio. Ik mag het nieuws lezen, het nieuws samenstellen. Het is ellendig. En oudjaarsavond, dat is altijd van... Ja, en nu in Moskou is het nu al nieuwjaar en in Maleisië ook. En de haven van Zeebrugge, het is weer gestegen. Wat echt ellendig nieuws, oudjaarsavond. En Lucas is een collega van mij, een goede collega. En die weet zo heel veel van cultuur. Ik zeg, Lucas, jongen, zo niks uit uw winkel? Ik zeg, ja, misschien wel. In Nederland is Jules Deelder overleden. Dat is zo, Jules Deelder was zo'n halve cabaretier, dichter, maar eigenlijk een zotte mens. En die Jules Deelder die had zijn begrafenis zelf geregisseerd op voorhand. En dat was... lachen, gieren, brullen. En de Lucas, mijn collega, had daar een zalig verslag. Zalig. En dat eindigde met een quote van die Jules Deelder, die dat dan zelf op zijn begrafenis had ingelezen. Het leven, dat is gelijk een neus. Je moet eruit halen wat dat erin zit. Het was gewoon plezant tussen al dat nieuws van Zeebrugge en de haven en zo. Allee. We waren alle twee heel content. En de Lucas en ik hebben ons die avond eigenlijk nog echt heel goed geamuseerd. Bon. 11:30 s'avonds, een half uur voor dat nieuwjaar is, de Lucas zegt, ga naar huis. Je gaat wij nog spannend zitten, uit de neus, uit eruit, allemaal wat erin zit. Oh. Tof, echt, eigenlijk een toffe avond. Veel leuker dan al die feestjes waar jullie zaten. En 3 uur later was Lucas zijn kleine dood. Een manneke van 18 jaar, ongelooflijk gelukkig, verliefd, feest, gedronken, verdronken. In een kanaal. Ze hebben die jongen 4 dagen gezocht. En ze hebben die dan gevonden. En de VRT, dat heeft de naam van vol ego's en zo. Maar dat zijn echt voor het grote deel ook wel warme mensen. En Lucas en zijn vrouw Christine, die trouwens ook bij ons werkt. Die kregen een vloedgolf van... solidariteit, warmte, troost, de VRT op zijn schoonste, eigenlijk bij dat gruwelijke drama. En ik wist het niet. Ik kapot. Wat moet ik doen? Bellen? En zijn mensen WhatsAppen? Ik kon daar niet bij. Ik was getuige geweest van het laatste gelukkige uur van de Lucas zijn leven. Wat moest ik met die mensen? Wat moest ik? Ik wist het niet. En na een maand of zo dacht ik, ja, misschien moet ik mijn pen nemen. En moet ik eens in een ouderwetse brief schrijven wat ik voel en dat ik bij zijn verdriet niet kan. Ik heb zelf kinderen, maar je kunt daar niet bij. Het onvoorstelbare kun je nu helemaal niet voorstellen. En ik heb met de traagheid en de intimiteit van de pen iets geschreven. En na een paar weken kreeg ik antwoord van Lucas. Hele mooie brief, heel intens. En zo zijn wij beginnen schrijven, gelijk in onze jeugd. De pen en vrienden weten nog wel. Natuurlijk zijn we elkaar beginnen zien. En dat is een van de vriendschappen die geboren is thuis uit het absolute gruwel. Een van de vriendschappen nu die ik het meest koester. Ik ga er 1 beeld van geven. Verleden maand is Lucas geweest. En Lucas en zijn zoon, de Frederik, die dus gestorven is. Dat waren alle twee fans van oldtimers, zo van die auto's van de jaren 40, 50, 60. En die gingen naar tentoonstellingen en lieten zich dan samen fotograferen op de capot van zo'n auto. En de Lucas, ik woon in Kalmthout en we gingen naar de heide bij zo'n venneke. En de Lucas die had zo een fotoboek mee van hem en Frederik op de capots van die oude auto's. En we hebben daar een uur gezeten en dan voelde tot wat vriendschap in staat is, hoe vriendschap, ondanks de gruwelde ellende, mensen kan verhogen eigenlijk. Dat wat betreft Lucas en dus de gruwel-annex-vriendschap. Ik neem jullie mee naar een tweede Dianiek en ik blijf nog even op de VRT. Ik ben 57, ik ben een ancien, ik ben een Antwerpse bluffer. Als daar jonge mensen komen, dan denk ik, wat kom de gaier doen? En Dianiek, dat is een heel interessant manneke, die is 24. Die kent niks van sport, maar echt niks. Ja, wij moeten dat soms wel geven. Hè. En dan denk ik, Dianiek, jij kent geen kloten van sport. Ik zal kijk wat de sport doen, jij doet mijn telefoons. Want ik telefoneer niet graag. En gaandeweg bleek dat eigenlijk wel een interessante mens is. En die had ook wel door van die van de Nabelen staat daar te bluffen. Dit is een slimme jongen. En wat blijkt... Dianiek, dat is een homo, outspoken, maar niet militant. En ik vind dat heel interessant. Ik vind seksualiteit sowieso heel interessant. En zo. Maar dat was de eerste keer dat ik een jonge homo zag, die echt outspoken, maar die zei, zelfs van die regenboogvlag moest hij die hebben. Zeg, dat is niet nodig, ze hebben toch mensen gelijk anders. En ik begon met die gast te praten. Was geen vriendschap, was gewoon een professioneel, een hele goede collega, ondanks het feit dat er 35 jaar tussen zit. Was tof. Nu, 3 maanden geleden ben ik op de VRT, ik kom daartoe rond 5 uur, ik mocht het avondnieuws doen. Dianiek zit daar ook, daar zitten andere collega's, toevallig bijna allemaal vrouwen waren het die avond. En ik krijg een slecht nieuwstelefoon. Met een dokter belt. Ja, Chris, je hebt kanker. Tja, dan kom je even binnen natuurlijk. Ja, je zit daar omgeven door collega's. En weer diezelfde reflex. Ja, ik zeg, ik heb juist een slecht nieuwstelefoon gehad. En die omringen nu, en die warmte, en die vriendschap, die troost, dat was echt wel warm ook. En daar ongeveer zat de Yannick. En die deed niks. Die zat zo naar zijn computer te kijken. En ik dacht, die maakt eigenlijk mee wat ik meegemaakt heb met de Lucas. Die kan dat niet plaatsen. Bon, ik ging naar huis, ziekenverlof. Hè. En 2 weken later krijg ik toch wel een brief, zeker, van de Yannick. Die met de traagheid en de intimiteit van de pen ook zijn onvermogen beschreef om daar op dat moment iets mee te doen. En ik las die een brief voor aan mijn vriendin. En die zei, Chris, die moet komen. Die moet komen. En die is geweest. En we hebben 3 uur samen gezeten. En ik heb verhalen gehoord over ongelukkige jeugd, alcoholisme, geweld, miserie. Hoe hij daar Dianiek was geworden die nu voor ons zat. En ik heb zelf ook verteld over mijn leven en worstelingen en zo. En dat was zo fijn. Dat was zo fijn. En volgende week zie ik hem terug met zijn partner voor het eerst. Maar toen hij wegging bij ons, dan zeiden mijn vriendin en ik, of mijn vriendin zei tegen mij, Chris, we hebben er een vriend bij. Hè? Dus ondanks die 35 jaar verschil. En ik neem u nu mee naar Hendrik met dat brugje van 35 jaar. Ik ben zelf een Jannikske. 35 jaar geleden. Namelijk, ik ben Chris en ik woonde toen in Gent. Het schijnt dat dat een schone stad is, maar voor mij was dat de meest ongelukkige periode uit mijn leven. Relationeel ellende, professioneel niet goed, mijn plaats nog zoeken in de maatschappij, overal. Ongelukkige jaren. Maar er was 1 ding dat ik daar leerde kennen en dat ik heel graag deed. Ik werd daar lid van een koor, een klassiek zangkoor. En dat deed ik graag. Dat vond ik tof. En ik zong bij de bassen, dus bij de lage mannenstemmen. En naast mij stond er zo'n gast, ik zweer het u, Tolstoj. Echt, zo'n baard, gegroefd gezicht zo. En die zong ook gelijk die Russisch-orthodoxe man, zo'n stem. Allee, ik kan het niet nadoen, want ik kan zo laag niet, maar onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk indrukwekkend. Die stond naast mij, want er waren vaste plaatsen. Dus elke week stond ik naast den Hendrik. En den Hendrik, die moet dat gevoeld, gezien hebben, hoe kwetsbaar ik was en hoe slecht dat ik eigenlijk in mijn vel zat. En den Hendrik begon tegen mij te praten. Stelde zich ook heel kwetsbaar op. En ik ontdekte dat monument van een kerel, waar ik letterlijk en figuurlijk naar opkeek, dat ook een mens was met heel veel problemen, met heel veel worstelingen dan nog. En dat werd stilletjes aan een vriendschap. En Hendrik zei, jij moet naar mij komen. Hij woonde in Lovendegem, nu heet dat Lievegem, in de Boterhoek, weet ik nog goed. En die woonde echt, dat was ongelooflijk. Dat was een oud boerderijke, maar zo geen fermetteken, hè, maar zo echt een oud boerderijke van de 19e eeuw blijkbaar. Met schots en scheve balken, met zo. Dat was geen open haard, dat was een middeleeuwse stof, dat was fantastisch. En die had een hele grote hof. En Hendrik, die heeft mij voor het eerst de kracht van de natuur leren zien. Die zei, kak, dat is het torenvalkske. Dat is een buizertje. Er waren nog vogels, maar ik zag van dit is hier iets machtig, iets dat troost kan bieden, iets van verbondenheid. En hij had zo'n, achter dat bijna middeleeuws huisje, had een geweldig veld, dat lag braak. En hij zei, ik ga er gras zaaien, kom er niet mee helpen. Ja, is goed, hè? Gras zaaien. Maar de Hendrik die moest al die moderne machines niet hebben, die zaaide gelijk een boer. En dan daarna, dan zei hij, ja, en nu moeten we stampen. Ja, stampen, en dat was echt bijna een hectare. En we hebben een hele dag, zo met ons voeten, zo dag naar ras. En de zon scheen op onze rug. En het was zo warm in mijn hart en in mijn hoofd. Het was zo, ja, vriendschap kan zo kan, allee, is het liefde? Ja, voor mij zijn het eigenlijk synoniemen bijna. En toen ik dit hier aan het voorbereiden was van de week. Enfin, ik moet eerst zeggen, ik was getroffen door Bruno zijn verhaal. Heel schoon, vond ik. Je hebt dus dan dat loes en de andere saus en zo. En dan zegt hij, ja, we mochten naar tweede kant, we hadden elkaar niet meer gezien. Dan gingen mijn oren flapperen. Want Bruno, de Bert, dat is nog altijd een vriend van u, hè? Voilà. En toen ik dit aan het voorbereiden was, dacht ik, oh fuck, Hendrik. Hendrik van de Boterhoek. Natuurlijk zijn we elkaar uit het oog verloren. We zijn 4 keer verhuisd. Ik dacht, maar die man, die moet 89 zijn of zo. De paniek, die is toch niet dood. Stel je voor. Want dat was niet mijn vriend, dat is mijn vriend. En misschien is hij wel dood. Of dement. Of wat dan ook. En die kinderen die ik ook kende, die hebben mijn adres niet, maar ben 4 keer verhuisd. Echt, is zo paniek. En ik ben op zoek gegaan. En iemand van Lievegem, heet dat nu, die daar in de gemeente, die daar in die archieven kan of zo, die antwoordde, ik denk dat hij nog leeft en hij woont in de Boterhoek 9. En ik herkende hem meteen, de Boterhoek, ja, daar woont Hendrik. Maar nu, wat moet je doen? Dus er stond een telefoonnummer bij. En bellen. Maar moet zeggen, Hendrik, hoe is het? Zeg, en uw lieve vrouw, Martien, leeft die nog? Ik kan dat niet. Ik kan dat niet. En ik heb besloten dat ik ga doen waar dat ik wel goed in ben, denk ik. Namelijk met de traagheid en de intimiteit van de pen ga ik hem van de week schrijven en ik ga daarvan genieten, denk ik, en zo'n postzegel erop en dan zat naar zo'n rode bus en wiet. En dan zien of hij hopelijk antwoordt en wat er gebeurd is met hem. En hopelijk kan ik hem vertellen wat er gebeurd is met mij en hij tegen mij, want hij is mijn vriend Hendrik. Dank u wel.
Dat was Chris van den Abele. Chris verstuurde de brief, maar kreeg voorlopig nog geen antwoord. Als er toch nog nieuws komt, dan laat ik het jullie weten. Wil je meer weten over Waar Gebeurt? Volg ons dan op Facebook of via waargebeurt.be.